Welcome back, I descended, yeah.
Welkom, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaat de podcast over het inzetten van AI bij beoordelen, dus nakijken. De vraag hoe houdbaar toetsen als het profielwerkstuk en descriptie zijn. De Socratische chatbot van Estland. En handel in slimme AI-speakbrillen in China.
Speakbrillen.
Ja, leuk hè? Hey, in het hoofdthema gaan we dieper in het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over AI in het funderend onderwijs. Volgens mij ook een heel interessant thema.
Actueel thema en gisteren, want we nemen dit eerder op, maar als je dit luistert, is het vrijdag op zijn vroegst. Gisteren was dan ook daadwerkelijk het resultaat van dat gesprek. Wij analyseren het gesprek volgens mij vandaag, Tom.
Ja, zeker. Marcel, heb je nog iets meegenomen?
Nou, iets meegenomen. Deze week, Tom, gaat de luistercijfers op vrijdag enorme sprong maken.
Oké, okay, hoezo?
We zien altijd al een piek als die uitkomt, maar nu gaat het helemaal los.
Oké. Okay.
Nou, er waren ook best wel wat, kreeg ik ook te horen, wat mensen die luisterden, maar die zeiden op vrijdag lukt mij niet, want dan moet ik nog van alles beoordelen en zo. Mm-hmm. Maar ja, dat hoeft niet meer.
dat doet AI.
Dat doet AI, die hebben allemaal het NOS-journaal gekeken en die hebben gewoon vrij. Dus welkom collega's, gelukkige vrije dag.
Meer tijd voor de podcast, dat is heel goed nieuws.
En door naar nieuwtje nummer 1.
Ja, dus wat je al zei, steeds meer middelbare scholen zetten AI in om toetsen na te kijken. Zo meldt de NOS deze week. Met tools als Toetstester en Quizzle kunnen docenten niet alleen meer keuzevragen laten controleren, maar ook open vragen en zelfs handgeschreven antwoorden. Toetstester draait inmiddels op zo'n 15 middelbare scholen en Quizzle op ongeveer 45. Docenten die ermee werken zeggen er tijd mee te winnen en meer zicht te krijgen op waar hun leerlingen vastlopen. Tegelijkertijd waarschuwt hoogleraar Feline Hermans in hetzelfde stuk dat je juist door zelf na te kijken je leerling leert kennen en dat didactische waarde verloren gaat als je het aan een model overlaat. Het ministerie van Onderwijs laat weten dat nakijken met AI is toegestaan zolang de school eindverantwoordelijk blijft voor de beoordeling. Ja, word jij hier enthousiast over, Marcel? Denk je dat het een belangrijk thema is?
Nou, we hebben het er vaak over gehad en we hebben ook al vaak geduid. Hè. Dit zit bij de hoogrisicotoepassingen, maar is ook een van de meest gevraagde toepassingen als het gaat om docenten. Ik vroeg het vanochtend toevallig in een keynote weer en dan komt toch ook beoordelen als een van de tijdrovende dingen waar mensen niet altijd het gevoel hebben dat ze er heel veel uithalen.
Zeker.
En ik vond het wel interessant, want wij hadden dat stukje van Feline, die altijd buitengewoon kritisch is over AI. Dat zullen we straks bij het hoofdthema ook gaan merken, zeg maar. Mm-hmm. Even op me laten inwerken. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij haar kritiek, zeg maar, op het AI-gebruik bij beoordelen ziet.
Nou, het is heel grappig, want de docenten die het hebben gebruikt, die zeggen in het artikel, hey, het bespaart tijd. Zij zegt, nou, volgens mij bespaart het helemaal geen tijd. Maar de docenten die het gebruiken, die zeggen dus dat wel. En de docenten die het gebruiken zeggen, hey, je krijgt juist heel veel inzicht in mijn leerlingen, want die AI kan ook nog eens een analyse doen welke vragen er goed worden gemaakt, welke niet, waar dan de fouten worden gemaakt. En dat zou ik in mijn eentje eigenlijk nooit kunnen. En daar geeft ze ook precies weer tegenover de gestelde antwoord op. En ik denk dan van ja, maar die docenten die dat hebben gebruikt, die hebben daar waarschijnlijk best wel wat inzicht in. En dat klinkt ook super logisch.
Ja, ga ik toch even de andere kant proberen te pakken, gewoon om te kijken of dat lukt. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat als jij de moeite neemt om zelf, dus niet een AI, maar zelf als docent de teksten van je leerlingen door te lezen. Je leest de naam van de leerling, je kent die persoon al, je kent de context, je leest die tekst. Dat je dan heel scherp krijgt, Pietje zit hiermee, Jantje zit daarmee, ik moet mijn lessen daar en daar een beetje op aanpassen. Dus dat het in dat opzicht geen verloren tijd is.
Ja, ik vind dat heel moeilijk, want dat zou betekenen dat ik zo'n analyse kan doen over al die leerlingen van die hele klas. Ja, dat kan ik niet in mijn brein. Ik weet niet hoeveel docenten dat wel kunnen. Ik weet wel wie daar wel heel goed in heel veel data analyseren. En dat is een AI.
Ja, en ik denk dat ik daarin meega. En ik denk dat je hier ook het verschil ziet tussen, met alle respect, een hoogleraar die niet voor de klas staat. En dus praat over iets waar ze eigenlijk in de praktijk geen verstand van heeft, om het zo maar even te zeggen. En misschien doe ik haar tekort en staat ze wel voor de klas, maar zo lijkt het in ieder geval. En de docent die gewoon in de trenches staat, hè, in de loopgraven en dit weet. Ik wou er nog iets toevoegen. Ik ben zelf al heel lang docent, meer dan 20 jaar. Dus ik ken het fenomeen beoordelen natuurlijk ook hartstikke goed. Mm-hmm. Weliswaar in het HBO en op de universiteit. En wat mijn ervaring is dat als je klassiek toets, dus summatief toets aan het einde, je geeft een opdracht, je werkt er naartoe en aan het eind beoordeel je die opdracht, dat alle feedback en alle beoordelingsmoeite die je erin stopt eigenlijk gereduceerd worden tot, heb ik het gehaald, dan hoef ik er niks meer mee. En heb ik het niet gehaald, dan wil ik graag horen hoe ik wel naar dat zesje kom. En daar is echt heel vaak heel veel verloren tijd. En dat probeer ik ook collega's wel op te coachen, die daar uren mee bezig zijn. En dat ik zeg, weet je, psychologisch gezien is het al lang aangetoond dat je binnen 5 minuten eigenlijk je eindoordeel hebt. En dan kun je nog 2 uur zeg maar verder beoordelen. Dan heb je het nog preciezer. Maar feitelijk gebeurt er niet meer zoveel met die informatie. Anders dan mogelijk dat jij iets beter weet waar je leerling staat. Nou, ik denk, ben ik met je eens. Als je goed prompt in de AI, kan je die informatie heel rijk terugkrijgen. En mis je daar niks.
Ja. Dus jij zou eigenlijk nog een hele andere toetsing willen.
Ja, dat hebben we natuurlijk vaker gezegd. Ja, op het moment dat je, dan ben je ook van dit probleem af. Ja. In de zin dat je het meer inbouwt in het proces. Zegt,
ik zie hier een enorme kans. Ik zie hier een van de grootste kansen op het gebied van AI. Mm-hmm. Ik zie gewoon de eindexamens komen er weer aan. Over een dikke maand, medio mei toch altijd.
Familie Metsaerts.
Ja, precies. Maar even dat, ik kan niet begrijpen dat wij in Nederland niet een grootschalige pilot hiermee draaien. Mm-hmm. Dus laat maar eens door 2 docenten het nakijken en laat maar eens door een AI het nakijken. Ik denk dat wij in 2026 dat die AI minstens zo goed kan nakijken. Mm-hmm. En ik vind het bizar dat we hier zo weinig mee bezig zijn. En ook in dat artikel van NOS staat, het is niet dat het per se verboden is. Dus het is niet zo dat CITO het verbiedt of iets dergelijks. Mm-hmm. Ze zeggen, nee, het ligt bij de scholen. Maar ja, bij de scholen, die weten niet hoe ze AI moeten gebruiken. Je zegt al hoog risico, het zit er allemaal weer haken en ogen aan. Maar ik vind het bizar dat we niet een grootschalige pilot draaien. Want ja, we kunnen al zoveel.
En dan bijvoorbeeld de tweede corrector afschaffen en in plaats daarvan gewoon AI vragen om een ander perspectief.
En nog niet dit jaar. Ga dan nu nog steeds pilot. Met die twee docenten en die AI. En dan gaat hij, ik weet bijna zeker dat hij zich gaat bewijzen dat mensen denken van, oh wacht eens even, we hebben die tweede corrector helemaal niet nodig. Misschien hebben we die eerste wel niet nodig. Natuurlijk moeten ergens een mens in de loop zijn. Maar dat we nog zo ver achterlopen. Nou, we gaan het straks ook hebben in het hoofdthema over AI in het funderend onderwijs, waar we staan, waar we naartoe moeten. Ja, het gaat zo traag allemaal. Het slaat nergens op.
Oké, Tom.
Ja. Nou, ik zie gewoon zo'n grote kans. En bijna niemand is hierop tegen, zou ik zeggen. Iedereen wil beter nakijken, sneller nakijken, al dat soort dingen. En dat kan.
Ja.
Dat kan echt.
Ja, en ik ben een groot, maar dat gaan we straks ook horen, groot voorstander van op een andere manier kijken naar toetsen. Maar daar hebben wij bij het wel of niet afschaffen van de eindexamens ook al een keer een gesprek over gehad, discussie.
Ja.
Dus daar kun je ook anders naar kijken.
Nou, en daar gaat het volgende nieuwtje over.
Hey. Ja, hey. Want Trouw publiceerde deze week, trouwens aan de beurt, zegt de laatste tijd, hè. Het publiceerde deze week een groot stuk met de vraag of de scriptie, het profielwerkstuk en het wetenschappelijk paper, dus eigenlijk op 3 niveaus de schriftelijke toetsen, het AI-tijdperk nog gaan overleven. Aanleiding is onder meer een column van een masterstudent Biomedical Engineering aan de Universiteit Twente. Die beschrijft hoe zij en haar medestudent een tentamen met internettoegang letterlijk in ChatGPT plakte. Een vriendin die het principieel zelf maakte haalde een 2,6. En zij haalde een voldoende. Het Trouw sprak er 3 experts over. Nou, wacht even. 2 experts en Tom Nabrink. En Tom Nabrink stelt dat scripties in deze vorm eigenlijk niet meer kunnen. Hebben we het natuurlijk vaker over gehad, Tom. Hij vertelt dat zijn studenten het afgelopen jaar allemaal in 1 keer slaagden met hogere cijfers en in de helft van de tijd. En dat hij zelfs al in 2023 een complete HBO-bachelor-scriptie in 5 uur met AI schreef. En een jaar later natuurlijk de master-scriptie. Daar hebben we veelvuldig aan gerefereerd. Ook een docent maatschappijwetenschap uit Lisse komt aan het woord, die het profielwerkstuk inmiddels een black box noemt. En een onderzoeker uit Maastricht die waarschuwt dat ook peer review en literatuurstudies in de wetenschap in hoog tempo door AI worden overgenomen.
Ik ben, mag ik even iets vertellen waar ik nu mee bezig ben?
Wat vond je van die experts, Tom?
2 hele goede experts, ja? En een, iemand die maar wat zegt. Nee, ja, ik ben bezig met Claude Cowork. We hebben de afgelopen paar weken een paar keer al gezegd van wat Claude allemaal voor updates heeft met auto mode en dat het dan computer use heeft. En dat klinkt misschien best wel abstract voor heel veel luisteraars. En ik ga hem even concreet maken hoe het dan in de praktijk eruit ziet. Ik wil een onderzoek over iets doen en dan ga ik allemaal papers opzoeken. Dat doe je op een website en dan moet je even inloggen. En dan kan Claude, Cowork, die kan gewoon je browser overnemen. Het kan je computer overnemen. En wat ik dan zeg is, hey, jij weet hoe je papers moet zoeken. Dat doe je met allemaal keywords, search en al dat soort dingen. Ga nou eens alle papers downloaden die te maken hebben met dit onderwerp. Sla die eens op een map op mijn computer. Nou, dat duurt heel erg lang, want het is nog een beetje traag. Dat vind ik, dat is irritant. Maar
s'avonds
het werkt wel.
Aanzetten.
S'avonds aanzetten, dag, in de ochtend kom je terug. Dat ding heeft meer dan 100 papers gevonden en opgeslagen. Dan zeg je tegen Cowork, hey, kijk eens in deze map, er staan allemaal papers. Ik wil dat je een soort overzicht gaat maken van hoe ze tot elkaar relateren, hoe ze tot bepaalde onderwerpen komen en dergelijke. En uiteindelijk kan je op die manier natuurlijk een heel goed literatuurstudie doen. Want wat ik soms nog hoor is, hey, die AI hallucineert nog en we moeten echt oppassen dat het de bronnen er wel inzet, want het kan bronnen hallucineren. En dan zeggen mensen, als ik dan zeg van ja, maar je kan toch gewoon eventjes tegen AI zeggen dat hij op internet moet checken of die bronnen kloppen, dan zeggen ze, nee, maar soms is het ook zo, dan citeert hij wel de bron, maar dan heeft hij het niet echt gelezen, dus dan doet hij het daar fout. Maar tegenwoordig hoeft dat dus allemaal niet meer. Dat ding heeft al de kracht, omdat hij zo agentic is, met al die tools die hij nu tot zijn beschikking heeft, dat hij al die dingen voor ons kan gaan doen. En het kan gewoon een hele goede literatuurstudie schrijven.
Ik was, ik sprak een vriend dit weekend die nog op de universiteit werkt. En wij verbaasden ons beiden een beetje over dat de universitaire wereld zo conservatief is. Dat zie je ook aan Feline Hermans. Hè?
Mm-hmm.
Het is denk ik geen toeval dat dat dan net een hoogleraar van een universiteit is die dat vindt.
Ja.
Lijkt een beetje een defensieve reactie op de een of andere manier. En ik ben ooit gepromoveerd, Tom. Ik heb dus een proefschrift geschreven. We staan uit bij mijn geval 4 artikelen. Met een nietje erin, zeg maar. En als ik had het met die vriend over. Ik zeg, hoe lang zou jij gedaan hebben over jouw promotie? Want dat duurde 4 jaar, kreeg contract voor 4 jaar, in ieder geval 4 onderzoeksjaren. En eerlijk gezegd denk ik dat ik met een maand of 6 tot 9 nu klaar zou zijn. En ik denk dat het beter zou zijn. En het enige wat tijd kost nu, wat echt tijd kost, nog steeds, is dat je experimenten moet uitvoeren. Hè, dus ik ben cognitief psycholoog, dus ik heb motoriek experimenten uitgevoerd met een bepaalde doelgroep. Die moet je vinden, daar moet je heen gaan.
Mm-hmm.
Je moet ze een instrument laten bouwen waarmee ze dan fysiek dingen kunnen doen. Dan moet je die gegevens meten. Maar vooraf ga je een experiment bedenken. Nou, dat kan met behulp van een brainstorm chatbot veel beter dan dat ik dat kon. En je moet heel veel literatuur lezen. Nou, jij gaf dat net al aan. 100 artikelen in de nacht gezocht. Samenvatting graag. En het artikel wat je misschien even zelf moet doorspelen, gaat veel sneller. Want ik vond het vrij hoogdrempelig om door die literatuur heen te gaan. En vervolgens moet je data analyseren. Dat kostte mij echt maanden, letterlijk. Ik kreeg miljoenen gegevens. Dan moest je MATLAB, programmatuur schrijven. Allemaal specialistische toeters en bellen.
Ja.
En dan kreeg je eindelijk de gegevens in Excel en dan ging je daarmee spelen. Ja, dat is nu letterlijk een dag, misschien een half dag werk, waar ik maanden mee bezig was. En dan moest je een artikel schrijven. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Sommigen vinden dat leuk, ik vond dat echt verschrikkelijk. Nou, dat is nu ook een kwestie van 2-3 dagen en je hebt een artikel. En dan zeg ik niet dat het helemaal geschreven is door AI, maar met AI samen.
Mm-hmm.
Jeetje, Mina. En dan nog steeds, dat gaf die vriend ook aan, ja, scripties in de research masters zijn nog steeds het summum. En er zijn collega's van hem die ook zeggen, je mag geen AI gebruiken. Zeg ik, maar je leidt toch mensen. Ja, nou ja, we hebben dit al heel vaak gezegd, maar heel merkwaardig fenomeen.
Absoluut. Ja, we hebben het al heel veel vaker gezegd. En we herhalen onszelf een beetje, maar het is nog heftiger nu die AI steeds krachtiger wordt. Wat er dan allemaal mogelijk is.
Ja, het lijkt dat we toen al iets goed hebben gezien, wat nu eigenlijk evidenter wordt. Hè?
Ja, precies.
Ja.
Hey, we gaan even door. We gaan naar Estland en we hebben al eerder een keer een nieuws gehad over Estland, want die hebben een soort samenwerking met OpenAI, met ChatGPT, dat iedereen in het onderwijs de betaalde versie eigenlijk heeft.
Alle docenten, hè? Ja,
ja, precies. Ja. Estland wil een flinke AI-sprong maken in het onderwijs en is daarvoor op scholen gestart met een speciale versie van ChatGPT, zo meldt de NOS. In samenwerking met OpenAI is een variant ontwikkeld die leerlingen niet meteen een antwoord voorschoot, maar juist vragen terugstelt, zodat scholieren zelf tot een oplossing komen. Dus ga je dat cognitive offloading tegen. Tientallen van de... Wat staat hier?
Scholen in de bovenbouw.
Scholen in de bovenbouw werken er inmiddels mee. En tegen het einde van de lente moeten zo'n 20.000 Estse scholieren er toegang toe hebben. Het programma wordt geleid door de stichting AI Leap en is voor de helft betaald door de overheid en voor de helft door de Estse bedrijven. De Universiteit van Tartu doet onderzoek naar de effecten op de ontwikkeling van leerlingen met eerste resultaat in het najaar. In het NOS-artikel klinkt ook een eerlijke kanttekening van een 16-jarige scholier die toegeeft dat ze voor haar huiswerk thuis gewoon de normale versie van ChatGPT blijft gebruiken, omdat die snelle antwoord geeft.
Dan heb je net echt 20 zinnen voorgelezen met een echt tientallen miljoenen kostend project.
Ja.
En dat breekt één 16-jarige scholier met één dodelijke opmerking gewoon af.
Maar dit is de praktijk. En maar dit hebben wij toch 3 jaar geleden, volgens mij, waren wij precies hiermee bezig met die Socratische AI.
Zeker.
Zodat die eigenlijk altijd de leerling aan het denken zet. En volgens mij was jij toen bezig met je eigen studenten. Ik
Zeker.
Ging toen naar voortgezet onderwijsscholen, bijvoorbeeld naar Citadel College ben ik toen geweest om een paar tests te draaien met Aisha en zo. Ja. En wij kwamen er gewoon heel snel achter. Hey, maar er is best wel een grote groep die dit niet chill vindt. En die gewoon meteen zegt van, ja, maar ik ga dit niet gebruiken, want mm-hmm. ik kan beter de normale versie gebruiken. En jij maakte, ik weet het echt nog best wel goed, jij zei toen meteen al van, hey, die Socratische instelling, die is voor sommige studenten heel erg goed.
Ja, er zit een voortraject aan.
Precies.
Je moet namelijk eerst Aisha hebben gebruikt om het te leren. En dan mag Aisha jou niks
overhoren,
meer zeggen en overhoren.
Precies. Zeg maar, als jij gemotiveerd bent om bijvoorbeeld voor de toets te leren en te kijken of jij de kennis al hebt, dan is het heel erg fijn. En daar kwamen wij 3 jaar geleden al achter. En ja, ik verbaas me dus enorm over hoeveel Estland hier aan het investeren is. Want zo'n Socratische tutor, ja, wij merken gewoon in de praktijk dat dat niet werkt. En dat merk je ook aan die quote van die 16-jarige leerling.
Zeker. En om te voorkomen dat dit Marcel en Tom hebben altijd gelijk show wordt. Ik vind het heel gaaf dat ze dit landelijk opzetten en dat er zeg maar gefaciliteerd wordt. En het is een krantenbericht. Ik denk Estland is echt een heel vooruitstrevend land als het gaat om technologie. Ik was vaker gezegd, ik ben er een aantal keren geweest.
Zij zijn er ook heel trots op, hè? Dat ze dat in hun DNA zit.
Ja, dat zit in hun DNA. Ja, wifi is gewoon verplicht vrij, zeg maar. Het is fantastisch wat dat betreft. En wat ik wel positief vind en waar misschien wel... Kijk, er zit nuance in, denk ik. Dit is een chatbot, een voorbeeld. Dus ik hoop van harte, en dat zou ook mijn boodschap aan ze zijn, dat een top-down project, zeg maar, moet zitten op facilitering en scholing. Maar bottom-up zitten de oplossingen en zitten de specifieke maatwerkoplossingen. En als jij top-down een Socratische bot gaat bouwen die iedereen moet gebruiken, dan is dat gedoemd om te falen. En dan gaat Feline Herman straks zeggen, zie je wel, ze leren er niks van. Mm-hmm. Om even dat bruggetje te maken. Mm-hmm. Wat ik denk en wat ik ook zie in de praktijk is dat op het moment dat jij jouw klas kent en jij weet, oké, op dit moment in hun leren is een Socratische bot helemaal geen goed idee. Ik maak een notebook-LM-omgeving waarin ze nog lekker kunnen leren en wat antwoorden krijgen. En het gevisualiseerd krijgen, maar richting de toets, om even de klassieke toets aan het eind, richting die toets, ga ik een Socratische bot. En dan vinden heel veel studenten dat
Precies.
hartstikke fijn.
Ja.
Dat is één. En twee is, op het moment dat jij wil, want ik krijg die vraag namelijk heel vaak in lezingen en workshops, dan laat ik een hele mooie chatbot zien die precies doet wat ik wil. En dus ook eigenlijk didactisch veel sterker is dan gewoon die standaard chatbot die altijd maar antwoord geeft.
Mm-hmm.
Dan krijg je standaard de vraag, hoe voorkom je dat ze gaan doen wat die 16-jarige scholier zegt? Ik ga thuis gewoon. Mijn antwoord is, en dat is ook echt mijn praktijkervaring, je moet die chatbot voorzien van heel veel context. En die context ken jij als docent, die kent de overheid niet. En die kent die OpenAI-medewerker niet die daar namens Estland zeg maar die bot zit te programmeren. Op het moment dat jij de context van jouw onderwijs en jouw leerlingen daar inzet, zul je merken dat best veel leerlingen geneigd zijn die toch te gebruiken, ondanks dat ze geen antwoord krijgen. Daar zit de sleutel, zit dus bottom-up bij kennis en context van je leerlingen. Eigenlijk precies wat Feline ook zegt, je moet je leerlingen kennen.
Ja,
kom maar bij elkaar, toch? Zo.
Zeker, mooi. Ja, waar ik ook nog wel voor stel, ik vind het helemaal niet zo probleem als dat ding altijd het antwoord geeft. Ik vind alleen dat we leerlingen en studenten moeten aan laten gaan dat zij zelf gemotiveerd zijn om iets te leren. En dat kan met een hele externe prikkel, bijvoorbeeld gewoon er is een toets. Ja, dan maakt het niet zoveel uit dat die AI, bijvoorbeeld zo hebben wij ook die Aisha ingesteld, dat die gewoon antwoord geeft. Want uiteindelijk moet de leerling laten zien op de toets dat hij of zij iets kent. Dus ja, volgens mij is het ook een kwestie van motiveren.
Ja, maar ik denk dat er echt wel verschillende didactische rollen zijn. En dat jij in jouw les ook niet altijd gewoon mag antwoord geeft.
Nee.
En dus is het fijn dat er ook chatbots zijn die dat niet zomaar doen.
Precies.
En soms wel, natuurlijk.
Ja. Ja,
ik snap het niet.
Hier merk je
uit.
Dus weer hoe belangrijk de docent is.
Juist.
Dat die hier de regie overneemt.
Ja.
Ja.
We hebben nog één nieuwtje, Tom.
Ja.
In China, want we gaan de hele wereld over vandaag. In China is rond slimme brillen een opvallend nieuw verdienmodel ontstaan. Zo meldt Bright. Studenten huren daar brillen als de Rocket AI Glasses voor omgerekend 5 tot 10 euro per dag. Onder meer om mee te spieken tijdens de examens. Een student vertelde aan Rest of World dat ze haar eigen bril inmiddels doorverhuurt aan medestudenten. Onderwijsinstellingen proberen bij te benen. Ja, dat is wel mooi. En hebben smart glasses op veel plekken tijdens tentamens verboden. Al zijn lang niet alle docenten op de hoogte van wat de brillen kunnen. Bright haalt ook een experiment aan van de Hong Kong University of Science and Technology, waarbij een student met een AI-bril een examenweek aflegde en uitkwam op 92,5%, goed voor een plek in de top 5 van 100 studenten. Oftewel een VWO-plus leerling, om het even naar onze context te trekken.
Ja.
Hey, dit hadden wij niet kunnen voorzien, toch? Maar het is echt zo'n uitzending dat... Ja. We hebben nieuwtjes gezocht die bevestigen hoe goed wij kunnen voorspellen.
Ja, precies. Dat is lekker, hè? Nee, wij zeiden dit natuurlijk toen die metaglasses uitkwamen. Ik vind nog even één hele interessante zin die jij net zei, Marcel. Smart glasses zijn op veel plekken tijdens tentamens verboden.
Ja, hoe dan?
Maar dan moet je alle brillen...
Ja, precies.
Gaan verbieden, toch of niet? Ja. Want je kan niet het verschil zien tussen een smart glass en een
normale. Als ik een bril
glass
nodig heb om te lezen, dan kan ik het tentamen niet meer maken.
Ja. En voor de duidelijkheid, dit gaat natuurlijk ook in Nederland komen. Nu hebben we, dit is nieuws in China, maar gaat in 2026 nog nieuws worden in Nederland? Of is dat 2027?
Ik weet niet of het nieuws wordt, ik denk dat het gewoon gebeurt.
Ja, maar het gaat gewoon in
nieuws. En wanneer
komen
mensen betrapt worden, dan wordt het nieuws.
Ja, precies.
Dus misschien gebeurt het al.
Nee, ik weet het niet. Maar dit is wel iets voor op de korte termijn.
Zeker.
Maximaal tot of uiterlijk 2027 komt dit in het nieuws in Nederland.
Dat denk ik ook, ja. Ja, we hebben het er vaak over gehad, maar je ziet hier dus heel concreet al.
Precies.
Hey Tom, hebben we nog een best practice van de week?
Ja, zeker. Joost Vlijm, wiskunde-docent voor het ZZ Onderwijs, die mailde ons. En ik vond dat het een heel grappig begin van de mail. Hij zegt... Ik zat gisteren jullie laatste podcast te luisteren en het ging over gratis AI gebruiken met vibecode en de behoefte daar met een database. Marcel gaf aan dat dit helaas nog niet samengaat en daar was hij het mee oneens. Nou, dat is een lekker begin van de mail, hè?
Zeker, ja. Marcel had het helemaal fout volgens
hij noemt ook dat wij vaak fan zijn van AI Studio. Dat noemen wij over het algemeen de beste gratis AI vibe tool. Hij zegt, jullie moeten ook eens gaan kijken naar Lovable. En ik hoor dat geluid de laatste tijd wel vaker om me heen.
Van, een Zweeds bedrijf. Ja.
Die kunnen nu steeds meer, waaronder dus ook dat die database integratie beter wordt. Ook overigens wordt die ook beter in AI Studio nu. Dus ze zijn overal mee bezig, dat is heel mooi. Maar hij was groot fan van Lovable. Hij heeft onder andere een wiskunde B-website gevibecode gebouwd voor zijn examenkandidaten, zowel voor HAVO als voor VWO. Doel achter deze site is leerlingen dagelijks laten oefenen met 2 of 3 kleine opgaven. Het is een heel ander soort leren, want we kennen natuurlijk al die appjes die juist zo'n streak willen opbouwen dat je dagelijks iets leert. En dat is eigenlijk een beetje wat hij probeert te maken. De antwoorden van de leerling worden gecontroleerd door AI, van feedback voorzien natuurlijk. En je kan allerlei badges verdienen. Nou, ik heb natuurlijk eventjes op die site bekeken en je kan een bepaald aantal punten halen. En als je een hint nodig hebt, dan gaat er 20% van de punten af en dergelijke. Dat is best wel een beetje gegamificeerd. Ja. Best wel leuk.
Hoeveel badges heb jij gehaald?
Niet zoveel, want wiskunde B, Marcel, zelfs op HAVO niveau, het is echt heftig hoor. Oh, het was heel pijnlijk. Ik klikte op hint. Het ging over exponenten en macht of zo. Ik dacht, zo, dit durf ik niet eens aan.
Jij was door de credits heen voordat je de deur in was.
En hij vertelde ook nog, misschien even leuk om te delen, want hij gebruikt vooral dan een gratis versie, of dat probeerde hij. En in plaats van alles met Lovable te doen, ging hij ook met Gemini dan sparren over ideeën. Met Clode ging hij dan van een Word document figuren omzetten naar SQL queries. Nou, dat is een moeilijk woord. Maar zo kon hij meer doen met zijn gratis account. En hij zegt ook nog één laatste ding hier nog over, Marcel. Hij zegt nog, mijn ervaring met vibecode was voor dit project heel gering. En database en SQL kende ik eigenlijk nog niet echt, alleen nog eens wel eens van gehoord. Maar dit is helemaal niet zo heel moeilijk voor docenten, want die AI neemt je er helemaal mee doorheen. En hij zegt, het is gewoon een kwestie van niet bang zijn, gewoon doen.
Mooi motto, ja. Ja, super, toch?
Ja, dat is heel
kijk,
mooi.
Wij gaan vaker mensen prikkelen door te zeggen iets kan niet. En dat zullen we nog wel eens zien.
Ja, precies.
Die houding is fantastisch.
Leuk,
ja,
altijd leuk.
Ja.
Hey, gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like. Volgens mij hebben we nu iets van 140 keer 5 sterren op Spotify.
Hatsa.
Mooi, hè?
Ja.
Voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivodocenten.nl.
Ja, en voor de sponsoring. Wij zijn overigens in gesprek met een echte sponsor, maar tot die tijd sponsoren we gewoon onszelf nog even. Mm-hmm. Want we hebben weer veel nieuw aanbod te melden. De webinarserie Basis en Gevorderd in het najaar van 2026, dus na de zomer, die staat online. Dus dat zijn wij volgens mij heel trots op hoe dat eruit gaat zien. Wil je zelf of met je team of school deelnemen en zo werken aan de verantwoorde integratie van AI in je onderwijs? Meld je dan aan via aivodocenten.nl. Daar kun je ons altijd contacten. Wij doen ook begeleiding op locatie. Daarnaast gaan we binnenkort starten, en dat is wel een leuk nieuwtje misschien, met gratis webinars over diverse onderwerpen. We hebben er al een paar in ons hoofd, dus we zullen dat binnenkort bekendmaken. Dus dan kun je gewoon gratis aansluiten. Heb je ook een beetje een idee van hoe dat gaat, zo'n webinar. En we hebben voor de zomer, Tom, nog twee speciale workshops. Hè?
Ja.
Eentje voor MT-leden, dus eigenlijk vanuit leidinggevend perspectief over hoe zet je nou AI in je school op een verantwoorde manier, en welke strategie hoort daarbij, welk beleid hoort daarbij. Een hele dag de diepte in. En we willen gaan vibe-coden met een groep docenten die, net zoals Joost, echt de diepte in willen en een hele dag willen gaan knallen in een soort hackathon. Houd de website in de gaten, want het staat er nu nog niet op, maar het gaat binnenkort komen.
Ja, wij zitten niet stil. Dus wat je zegt, nieuwe webinarserie vanaf 15 september volgens mij begint die. Twee soorten workshops in YouKnow gaan we doen en we komen met gratis webinars. Leuk.
Knallen.
Yes.
Ja.
Mooi. Gaan we naar het hoofdthema. AI in het funderend onderwijs en als subtitel heb ik gezegd afremmen of omarmen.
Hmm.
Zal ik hem inleiden?
Nou, ga je gang, jongen.
Afgelopen week mochten 12 experts aanschuiven bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over AI in het funderend onderwijs. Hoogleraren, schoolbestuurders, onderzoekers, een leraar en vertegenwoordigers van organisaties als Kennisnet, Sivon en Nolai, allemaal bij elkaar om de Kamerleden te vertellen hoe het er nou echt voor staat. Op het eerste gezicht lijkt iedereen het roerend met elkaar eens. Ten eerste zet de leraar centraal, niet de technologie. Daar ben ik volledig mee eens. Denk eerst onderwijskundig, dan pas aan de tool. We hebben landelijke kaders nodig. Dus scholen zijn heel decentraal ingesteld, maar we hebben echt kaders nodig en er moet geld bij. Dus veel dingen waar mensen het mee eens zijn. Maar als je beter luistert, hoor je de scheuren. Want de een zegt, we weten nog niet genoeg. Rem af, experimenteer niet op kinderen. Pak gewoon boeken erbij.
Niet experimenteren, pak een boek.
De ander zegt, 2 jaar wachten is onverantwoord. We moeten nu een publieke AI-hub bouwen voordat Big Tech het hele onderwijs overneemt. En dan heb je nog iemand die zegt, misschien moeten we niet AI ter discussie stellen, maar ons onderwijs zelf. Dat is natuurlijk onze eigen Barend Last die dat zei. Hè? Waren de reflectieverslagen aan huiswerk essays eigenlijk altijd al een goed idee? Beschermen en afremmen versus de realiteit onder ogen zien en doorpakken. Dat is de spanning die door het hele gesprek heen loopt. En in deze aflevering bespreken we wat er wordt gezegd, waar het schuurt en wat dat betekent voor jou als docent.
Tom,
ja.
We hebben dit bestudeerd. Waar is iedereen het nou eigenlijk over eens? Want je zei het net even kort in de inleiding, als iets vanzelfsprekends, maar ik heb daar iets meer toelichting voor nodig.
Ja, misschien al eventjes heel duidelijk. We hebben het hier dus over het funderend onderwijs, dus primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Daar hebben ze 12 experts voor uit allerlei verschillende hoeken. Waar is iedereen het nou over eens? Volgens mij is het ding wat echt voor iedereen duidelijk is dat de leraar centraal moet staan, niet de tool. En volgens mij zeiden wij dat net ook al bij de nieuwtjes. Hey, die docent is zo belangrijk dat die de regie neemt. Die is de expert, die moet daar wat mee doen. En volgens mij zegt Barend Last dat ook heel mooi. We moeten niet zoeken wat de beste tool is. Maar we moeten ook niet per se de beste gebruiker creëren dat hij een hele goede tool kan gebruiken. Maar we moeten ervoor gaan zorgen dat ze gaan leren en we moeten heel goed gaan nadenken wat dat einddoel dan moet zijn. En daar zijn docenten heel belangrijk in.
Ja, dus het punt is dat je een antwoord moet kunnen vinden op de vraag waar in het leerproces het nuttig is om die tool in te zetten.
Mm-hmm.
In plaats van het omdraaien en zeggen, we hebben nu een krachtig tool, dus we gaan het inzetten. Kijk gewoon naar je onderwijskundig proces. En dat is natuurlijk niet voor niks dat wij dat altijd centraal stellen. In onze scholing ook. En ik moest net, toen jij zei, dat zit ook in ons nieuwtje, even denken aan OpenAI en Esland, die dus eigenlijk de tool centraal stellen en zeggen, hier hebben wij een Socratische chatbot.
Hmm.
Dit is het tooltje, die moeten jullie gaan gebruiken.
Ja.
Terwijl je als docent dan moet denken, ja, waar in mijn leerproces moet ik deze nu inzetten en waarom? En dan voorkom je misschien dat een 16-jarige leerling denkt, ik wil dit hier helemaal niet inzetten, want ik ga nu gewoon voetballen en ik ga ChatGPT even inzetten om dit te doen. Ja, nou, mooi.
Precies.
Mooi.
En Nadira Saab, die zegt dat volgens mij ook nog heel mooi. Zij zegt, ik quote even, net als bij elke onderwijsvorm bepaalt de leraar wat er gebeurt met die technologie. En dat is ook niet iets nieuws. Volgens mij is de docent daar altijd de speel in geweest. De belangrijkste persoon die dat bepaalt, hoe we dat gaan inzetten of niet.
En Nadira is hoogleraar onderwijswetenschappen voor de context even.
Ja. Ja, en als laatste nog, Inge Molenaar is er natuurlijk ook, iedereen was het hier eigenlijk mee eens dat die leraar zo belangrijk is. Zij zegt ook de magie van de alignment. En die alignment moet natuurlijk zijn dat de leerlingen en studenten die moeten uiteindelijk iets leren wat wij hebben bedacht. Als het goed is weten.
De leerdoelen, ja.
Ja, precies. En hoe we daar komen, dat gaat de docent bepalen en niet de tool bepalen.
Mm-hmm. Nou, zeker.
We zijn het eens. Nou, iets anders waar we het over eens
zeggen,
zijn.
Niet bang mij, zijn. Of zijn we er nog niet?
Iets anders waar ze het ook heel erg over eens waren, was dat de overheid hier ook een rol in moet spelen, dat er kaders moeten zijn. Nou, volgens mij zeggen wij dat ook al regelmatig.
En ligt aan wat voor kaders, dat hebben we net ook gezegd.
Zeker, zeker. Ja,
als het, zeg maar, de inhoud te sturend wordt, zou ik dat niet zo goed vinden. Als het is de kadering, eigenlijk de invulling van de Europese wet, dat je zegt, geef docenten ook de professionaliseringsmogelijkheden om dat die regie te kunnen pakken. Geef ze de facilitering, maar ook waar wel, waar niet. Hè? Want wij vinden eigenlijk vrijheid, blijheid in het algemeen in onze speech. Als wij praten over tools. Maar je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn in het onderwijs. Nou, hoe ga je om met gegevens enzovoorts. Ja. Daar heb je kaders voor nodig. Dat is zeker zo.
Zeker. Hey, dan gaan we naar het interessante stuk. Want waar iedereen het over eens is, dat is, daar hoeven we niet zoveel over te vertellen. Dan
saai.
Krijg je niet zo'n leuke podcast. Volgens mij moeten we naar de kant, waar schuurt het dan? En ik zei al tegen jou in de voorbespreking van, zo, er zijn 12 mensen langsgekomen en het schuurt wel heel erg, hoor. En toen zei jij van, maar je zegt wel heel veel, maar in ieder geval is iedereen het over eens dat we hier iets mee moeten. Nou, daar schuurt het al. Ja, dat is toch heftig, of niet?
Blijf ik absurd vinden. Maar we hebben een team afremmen en beschermen van de leerling dan. En we hebben een
en het onderwijs zoals het was, moet ook beschermd worden.
Ja, een beetje schrippertje gevoel dan. Vroeger was alles beter. En het team realiteit onder ogen zien en of doorpakken.
Ja, zo heeft AI het genoemd, hè?
Wij gaan het gewoon even uit elkaar trekken, zeg maar, hè?
Ja.
Heerlijk.
En een van de dingen wat ik bizar vond, was dat er werd gezegd, hey, we moeten AI uit het onderwijs houden. Onder andere met de reden van, hey, we zijn tegen big tech. En dan werd er gezegd, een boek heeft ook voordelen. En ja, we hebben afgelopen best wel een paar podcasts al een paar keer gezegd van, hey, dat interactieve, wat die Claude nu weer kan, dat is zo handig. En we kunnen het veel persoonlijker maken, al dat soort dingen. Er is zoveel reden waarom een AI zorgt voor een betere digitale leeromgeving. Dus de vraag is of we straks nog boeken nodig hebben. Maar er zijn dus mensen die zeggen van, we moeten dat allemaal niet willen. We moeten terug gewoon naar een boek.
Ja, nou, even ter verdediging. Ik ben totaal niet tegen boeken. Als het een goed boek is waar een leerling zich echt in kan verdiepen en in kan verdrinken. Ik heb fantastische leerervaring met boeken gehad. Mm-hmm. Ik heb ook heel veel boeken gehad waarvan ik dacht, als ik daar toch een notebook alleen van had gehad, dan had ik echt in een kwart van de tijd 3 keer zoveel geleerd. En had ik dat boek, want laten we eerlijk zijn, boeken zijn veel minder duurzaam dan AI, om dat argument maar eens om te draaien. En dan heb ik liever niet dat ze allemaal bomen gaan kappen voor boeken, zeg maar.
Mm-hmm.
Want het is altijd one size fits all. Iedereen krijgt hetzelfde boek. Ja, boeken zijn hartstikke leuk, maar het is een soort dichotomie die helemaal niet tegenstrijdig is, zeg maar. Dus je kan best een goed boek hebben en tegelijkertijd nog een tool hebben die een bepaalde plek in je leerproces inzet.
Precies.
En dat categorisch dichtgooien, ik ga er even tegen in nu als je het niet erg vindt,
mm-hmm.
maar het categorisch dichtgooien aan de voorkant van AI is ten eerste onderwijskundige onzin. Dat hebben we volgens mij net in de inleiding ook laten doorklinken, dat je zegt, nee, je moet kijken naar je leerdoelen en als het tool daarvoor geschikt is om dat leerdoel beter te halen, moet je dat inzetten. En dan kan je niet categorisch aan de voorkant al dingen uitslopen omdat je daar op de een of andere manier tegen bent. En ten tweede vind ik het grenzeloos naïef. Maar dan ook grenzeloos naïef. We gaan AI verbieden in de klas. Ja, maar het resultaat is, en daar is een van mijn stokpaardjes, dat betekent dat leerlingen het in taboesfeer gaan gebruiken op een niet handige manier. En dan laat jij de regie, waarvan ik vind dat jij verantwoordelijk bent als docent, los. En dan leg je het dus in handen van big tech. Dus je bereikt exact het tegenovergestelde van wat je beweert te willen bereiken.
Ja.
Je wil big tech buiten de deur houden. Dan moet je dus gaan omarmen en zorgen dat je daar zo goed mogelijk mee omgaat. In plaats van het buiten de deur houden, want big tech wordt toch gebruikt. En nu ja, jij weer.
Behalve als er een alternatief is. Want we maken even een stapje naar het andere team. We hebben AI heeft dat team realiteit en doorpakken genoemd. Maar dat is eigenlijk ook wat sommige mensen zeggen. Bijvoorbeeld Guido de Moor, adviseur onderzoeker bij Dialogic. Die zegt, we kunnen helemaal niet afstappen morgen van Big Tech. Ook al zouden we het heel graag willen. Niks doen is ook geen strategische keuze. We moeten als we dit gaan afschaffen of zeg maar tegen Big Tech zijn, dan moeten we hier een plan voor gaan maken. Meerjarenplan, stapje voor stapje. Dan moeten we daar heel groot in investeren. Maar het is eigenlijk onmogelijk om daar nu van af te stappen. Nou, ik vind dat zeer realistisch.
Zeker, en dat is ook volgens mij wat ik zei. En dat het dus ook geen zo naïef is om te zeggen, we houden Big Tech buiten de deur. En je kunt wel AI letterlijk buiten de school houden, maar daar is het nog niet weg bij leerlingen. Op het moment dat jij Big Tech zeg maar als een soort gegeven beschouwt en dus per definitie fout, ja, daar vind ik wel wat van. En daar hebben we het ook vaak over gehad.
Ja.
Kijk, je kunt op zich misschien principieel tegen Google zijn of zo. Maar er is geen Europese Google, als je daar dan voor bent, of een Nederlandse Google, of een Brabantse Google, of een Nijmeegse Google, die zijn er gewoon niet. Dus je zult toch ergens met middelen moeten werken. Waar het mij om gaat, is dat Big Tech nu bepaalt hoe AI zich gedraagt. En dus OpenAI gaat bepalen in Estland welke didactiek daar. Dat vind ik pertinent niet oké. Okay. Ik vind dat wij dat als onderwijs moeten doen.
Ja.
Dat je een model gebruikt van Big Tech en dat vervolgens naar je hand zet, vind ik dus een hele mooie hybride tussenoplossing. Tot er misschien een ethisch verantwoorder alternatief is, prima.
Ja.
Maar je kunt veel doen.
Zeker. Ja, en ik vind het mooi dat gelukkig zijn er ook best wel wat mensen die heel realistisch waren. Dus bijvoorbeeld die Guido die zei van, hey, we kunnen niet zomaar van Big Tech, ook al zouden we het willen. Emily Giacometti, die zegt onder andere van, hey, we zien gewoon dat leerlingen AI gebruiken. Laten we ze dan alsjeblieft in opleiden. Ja, ik vind dat gewoon een heel realistisch beeld. En het is, sommige mensen zeggen nog zo makkelijk van, hey, we zijn tegen Big Tech. Daar kan je iets van vinden. Maar als je zoiets zegt, dan wil ik ook dat je met een alternatief komt. En als je dan weer gaat zeggen GPT-NL, ja, dan daar kan ik niks mee. GPT-NL, dames en heren, gaat gewoon slechter zijn dan Mistral. En Mistral is weer veel slechter dan de Big Tech. Ja, GPT-NL, dat is weer net zoiets met die S-overheid. De leerlingen gaan thuis gewoon weer een ander model gebruiken. Dat kan ik je nu al vertellen.
Nou, dat gaan we zien. Ja, GPT-NL komt ongetwijfeld nog een keer op de agenda als het echt breed wordt uitgerold. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dezelfde vrees als jij. Ik wil nog wel eventjes ingaan op wat er in de inleiding of in de aanleiding ook gezegd werd. Heel eventjes kijken en dan pak ik even de zin erbij. Je moet niet experimenteren met leerlingen. Mm-hmm. En die zin intrigeert mij. Want als ik die hoor, dan zegt mijn hersenen of zegt mijn buik eigenlijk, ja, natuurlijk, dat moet je niet doen.
Mm-hmm. Ja. Hè, dat voelt logisch. Ja.
Voelt logisch, klinkt fijn.
Ja.
Niet geëxperimenteerd met mijn kinderen. Tegelijkertijd voelt het ook een beetje als een populistische zin zonder inhoud als ik hem uit elkaar trek. Mag ik even?
Ja.
Dus ik denk dat die zin alleen maar waar kan zijn, nu moet je even mijn redenering mee, die kan alleen maar waar zijn als wat er nu gebeurt in het onderwijs 100% klopt. Iedere docent weet exact wat hij doet met zijn leerlingen als hij uitleg geeft, als hij feedback geeft. Ja. Allemaal 100% verantwoord. Nu even naar de realiteit.
Ja.
Een leraar is didactisch geschoold, heeft een leraaropleiding. Of in het slechtste geval is het misschien in zijn stromen die daar nog aan het werk is. Maar die krijgt kennis over didactiek, pedagogiek en zijn kennis. En die gaat vervolgens gewoon ook experimenteren. Krijgt feedback van een ervaren collega die het ooit zo heeft geleerd. En zo ontwikkelt hij zeg maar een beetje gevoel voor wat werkt in die klas op dat moment. En dan krijgt hij een andere klas en dan moet hij zich weer anders gedragen. Want dan gaat zijn mooie verhaal van zojuist ging er als zoete koek in en daar weer niet.
Ja.
Kortom, die leraar doet niks anders dan experimenteren. De hele dag door.
Ja.
Het is dus een schijntegenstelling. Ik zou zeggen, niet experimenteren. Hopelijk wordt dat ermee bedoeld, want ik vind het dus echt een onzinstatement. Je kan niet zomaar tegen leerlingen zeggen, hier heb je ChatGPT, kom volgende week maar terug. Succes met je tentamen. Dat is wat anders.
Ja.
Ik wil daar wel even op ingaan, want het klinkt zo mooi, maar ik vind het dus populistische onzin, merk ik nu.
Ik ben het helemaal eens en ik vind dat je het goed uitlegt.
Nou, dankjewel.
Ik wil nog eentje doen en dan wil ik naar een soort overall conclusie gaan.
Ja.
Een uitspraak waar ik me heel erg over heb verbaasd, was dat een van de 12 experts, die zei het volgende. We hebben bijna nooit een large language model nodig in het onderwijs. Bijna altijd is er een andere AI-technologie beter, transparanter of goedkoper. En misschien eventjes voor onze luisteraars, die niet per se weten wanneer iets een andere AI-technologie is, wanneer iets een large language model is. Ik denk dat wij het in deze podcast, elke keer als wij AI zeggen, dan bedoelen wij denk ik voor 95% van de gevallen een large language model. Bijvoorbeeld het nakijken, dat zou niet kunnen zonder een large language model.
Dat is eigenlijk de motor achter alle tools die
precies,
we hebben.
Precies, de Socratische tutor zou niet kunnen zonder een large language model.
Notebook LM zou...
Al die dingen zouden zo'n beetje niet kunnen zonder een large language model. Dus ik vond dit zo'n vreemde uitspraak. En als je dan hoort wie dit heeft gezegd, dit is de baas van Nolai die dit heeft gezegd. Dat is toch bizar?
Professor Inge Molenaar, om voor de duidelijkheid even.
Ja. Ja. Ik snap hier niks van.
Nee, ja, ik snap het ook echt niet. Dus ik snap dat jij hier tegenin gaat. Ik kan hem niet zo goed plaatsen, zeg maar. Ook zoals je hem uitlegt. Welke technologie, bijna altijd is een andere AI-technologie beter, transparanter, goedkoop. Welke dan? En hoe ziet zij zich dat voor zich? En is zij wel eens in een klas dan? Heeft zij gewoon een klas onder zich waar zij dat ook test? Ik kan hem gewoon niet plaatsen.
Ik ook totaal niet. Maar oké, en dit is wel een mooi bruggetje van naar de conclusie. Dus wat moet de Tweede Kamer hier dan mee doen? Of waar staan we dus nu met het voortgezet onderwijs en waar moeten we naartoe? Mm-hmm. Nou, volgens mij hebben die 12 experts nu zulke verschillende dingen gezegd. Ze zijn het allemaal over eens dat er beleid moet komen en dat de docent centraal moet staan. Maar wat er dan echt moet gebeuren, bijvoorbeeld houden we die big tech buiten de deur of niet? Moeten we AI wel of niet gebruiken? Moeten we teruggaan naar boeken? Volgens mij is er zo'n diffuus verhaal verteld. Ik denk echt dat zij geen enkel idee hebben. Als de experts het al zo volledig oneens met elkaar zijn.
Ja, dat is wel jammer, want ik dacht echt oprecht. Zet 12 experts bij elkaar en die zullen over details, zeg maar, schuren. Mm-hmm. Maar in grote lijnen, AI weghouden, het onderwijs is onzin. Dat kan helemaal niet.
Ja, dat hoop
helemaal
je
zonder big tech, dat kan helemaal niet. De regie moet vooral in het onderwijs laag liggen. Dat lijken mij zo'n open deuren. Het is ook vreemd dat ze ons niet gevraagd hebben, want dan was dit aan het eind gewoon van iedereen de conclusie geweest, lijkt mij. Ik denk wel, het is natuurlijk de Tweede Kamer, daar zitten allerlei partijen, dus ieder kan ook zijn eigen dingetje hierin horen. Dat is natuurlijk wat partijen ook gewoon graag hebben.
Ja.
Dus de meer conservatieve partijen die zullen misschien zeggen, haha, zie je wel. Filine Hermans en Inge Molenaar zeggen, je hebt dat AI helemaal niet nodig in het onderwijs. Over één kam geschoren nu. En je hebt misschien partijen die wat progressiever zijn in het onderwijs, die zeggen, ja, hoor je wel. Ja. De echte experts
zeggen
dit. Er
moet echt gebeuren, ja.
Dus ja, zo zal dat gaan in de politiek. Ik ben benieuwd wat er gisteren is gebeurd dan, als je dit vandaag op je vrije dag hoort.
Ja, ik word hier soms wel een beetje moedeloos van, Marcel. Zeg maar, dat die mensen gewoon, dat we nog steeds in 2026 niet kunnen zeggen, hey, dit is echt heel erg belangrijk, we moeten hier echt iets mee. We moeten een vuist maken, dat eigenlijk nog steeds niet echt gebeurt. En dan ben ik heel erg blij dat wij gewoon weer naar de praktijk gaan. Ik zie gewoon ons als jongens van de praktijk. Ja, daar gaat het om. En ja, daar word ik blij van.
Ja, en daar geldt maar één motto.
Precies.
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Bye.